Goedemorgen luisteraars thuis. Hier is Peter Dubbelt vanuit de Zuiderverkerk en ik heb voor u de liturgie van deze morgendienst. Vandaag gaat in beide diensten ons voordominee E. van der Linden. En vanmorgen wordt het orgel bespeeld door Herman Keijs en de piano mag ik zelf doen. Na welkom en mededelingen zingen we uit Weerklank lied 14, de versen 1, 2 en 3. Weerklank 14, de versen 1, 2 en 3. En dat is het lied Alles wat adem heeft, love de Heere. Dan wordt het tijd om stil te worden voor God en volgt foto mijn groet. Dan zingen we uit lied 458 van Weerklank, de versen 1, 2 en 3. Dus lied 458 uit de Weerklank. Dat is, O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. En tevens zingen we dan lied 463 uit de Weerklank. Lied 463 uit de Weerklank. De versen 1 en 2. En dat is het lied. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. Dan volgen de geboden en het gebed voor de opening van Gods woord. En de schriftlezing vanochtend is uit Openbaring 3. De versen 14 tot en met 4 vers 11. Dus Openbaring 3, de versen 14 tot en met Openbaring 4, vers 11. Dan wordt het lied gezongen met de kinderen. Dat is vanochtend op toonhoogte 475. Dat is het bekende lied, als je bidt, zal hij je geven. Dan volgt collecte en zingen we Psalm 141, vers 2. Dus Psalm 141, vers 2. Dan volgt de verkondiging en het thema van deze ochtenddienst is bidden is vragen aan God die ernaar verlangt om ons te geven. Dat is passend, persoonlijk, dat is prachtig. Na de verkondiging zingen we Psalm 81, de versen 1, 4 en 9. Dus Psalm 81, de versen 1, 4 en 9. Dan volgt dankzegging en voorbeden en het slotlied van deze ochtenddienst is Psalm 98. Versen 2 en 4, Psalm 98, de versen 2 en 4. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, mensen die thuis meeluisteren. Van harte welkom in deze dienst. Vandaag gaat dominee Van der Linden voor. Volgende week hopen we dominee Kwant in ons beide diensten te verwelkomen. Zoals vorige week al is afgekondigd, is tot onze gemeente overgekomen vanuit de gereformeerde gemeente in Nederland van Terneuzen. Het blijvend lid Annelies van Maren. Zij werkt onregelmatig, dus zij wordt volgende week zondagochtend voorgesteld. Ze hoort bij wijk C, in ieder geval. Verder zijn er geen mededelingen. We willen deze dienst aanvangen met het zingen van lied 14, versen 1, 2 en 3 uit Weerklank. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen iedereen, fijn om in uw midden te zijn. En voor deze dienst het doel te stellen, en dat is dat het komt tot een ontmoeting met de levende God. Wellicht hebt u een hele drukke week achter de rug. Zit er van alles in uw hoofd, in jouw hoofd. En zullen we met stil gebed ons richten op God met dat gebed dat Hij tot ons zal komen door zijn woord en door zijn geest. Wij verwachten kracht, hulp, zegen, liefde, nabijheid van God en dat in de naam van God die hemel en aarde ook ons, jou en mij geschapen heeft, die doorgaat met zijn werk in deze wereld, in de gemeente, in mijn persoonlijke leven en dat doet uit liefde en zorg voor ons. Ik groet jullie namens deze God. Genade, barmhartigheid en vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader, door onze Heer en Heiland Jezus Christus in de verbondenheid door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan twee liederen zingen. Dat is allereerst een lied wat ons richt op Jezus. Maar Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Jezus is ja, het focuspunt van ons geloof. Maar dat niet alleen, dat kan een beetje passief overkomen. Hij is ook aanwezig, hier. He, niet zichtbaar, maar dat betekent niet dat het niet minder concreet is. He, we willen ons openstellen voor het werk van de Geest en hem aanbidden als onze Verlosser, onze Heer, onze Zaligmaker. En dan komen we tot hem met dat lied, U die mij geschapen heeft, waarin we hem aanbidden als onze God, vanwege dat hij ons gemaakt heeft. Weerklank 458 en 463. Dat doel waar we over zongen, willen we wat concreter in beeld krijgen met de leefregels, de richtlijnen van onze God. Ik wil het wat vergelijken met als je op het, in het verkeer zit en je hebt langs de weg van die lijnen. Die zijn bedoeld om je de richting te laten houden. Hè? Je hebt er eigenlijk weinig voor nodig. Het gaat eigenlijk gedachteloos. En toch bepalen die lijnen je bij de koers die je hebt te volgen, zodat er geen ongelukken gebeuren, maar ook zodat je op je bestemming komt, hè, je doel bereikt. Laten we zo kijken naar de richtlijnen, de leefregels van onze God en ons ook afvragen, hoe zit dat nou in mijn leven met die richtlijn? Ben ik op koers of niet? En daarvoor stel ik een vraag bij elk van de geboden, waarbij het eerste gebod zegt, God is God. Wij zijn geschapen om God lief te hebben, om te leven in verbondenheid met onze God. De vraag is dat het geval? Of zijn er zaken, relaties of doelen in mijn leven die belangrijker zijn en meer mijn aandacht vangen dan God zelf? Het tweede zegt, aanbid God zoals Hij dat wil. Doe ik dat? Aanbid ik Hem zoals Hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik het beeld van hem aan, zoals ik hem zou willen hebben? 3, Gods naam is heel bijzonder. Als ik christen ben, leef ik daar dan ook naar? Of ben ik onoprecht geweest in een bepaald onderdeel van mijn leven? 4, neem rust. Geef ik God werkelijk mijn leven? Of alleen de restjes van mijn tijd? 5. Je vader en moeder respecteren. Doe ik mijn best om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven. 6. Niet doodslaan. Geef ik plaats aan vijandschap, aan bitterheid, aan rancune? Denk ik slecht van mensen? 7. Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander of heb ik mijn gedachten toegestaan om mij te verlustigen in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn partner? 8. Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? 9. Geen vals getuigenis geven. Ben ik integer geweest de afgelopen week? Houd ik mijn beloften? Spreek ik eerlijk? En 10. Niet begeren. Door welke begeerte als luchtballon word ik voortgedreven? Is er verkeerde jaloezie? En ben ik in staat geweest om God te danken voor mijn leven? Vertrouw ik op zijn goedheid, zijn wijsheid en zijn hulp? Zullen we samen in gebed tot God gaan. U die mij geschapen hebt, almachtig God en Vader in onze Heer Jezus Christus, u wil ik aanbidden als mijn Heer in voor- of tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen. Wij willen in deze dienst, zoals we dat al stelden, een ontmoeting met u. En vragen u, wilt u die ontmoeting arrangeren? En wilt u naar ons toekomen? Of we nou in voor- of tegenspoed zitten, of het nou meezit in het leven of tegenzit, wij hebben u nodig. En we willen dat tegen u zeggen, met elkaar, maar ook ieder afzonderlijk. Zoals we hier zijn, jong of oud, gezond, of dat we zorgen hebben op dat gebied. Wilt u ons in uw zorg, in uw liefde opnemen? Komt u ons tegemoet met uw kracht en met uw aandacht? We hebben geluisterd naar de geboden en zoals we zeiden, dat zijn richtlijnen om ons naar het doel, u, te begeleiden. En wanneer die richtlijn ons erbij bepaalde dat het op enig punt, of misschien op meerdere punten, niet oké was, dan komen we tot u met het gebed, vergeeft u ons, vergeeft u mij. En wilt u geven dat ik niet blijf hangen in dat wat fout ging in mijn leven? Dat het schuldgevoel niet een hindernis voor mij vormt, maar dat ik in de genade van u word opgenomen in het besef, God is er. Hij is mijn vader, ik mag voor zijn rekening leven. Alle schuldbekentenissen, alle boetes, alle fouten mag ik bij hem afgeven en hij verrekent die. Hij neemt die van mij over. Daarvoor ging Jezus aan het kruis en daarom riep hij aan het kruis, het is volbracht. Ja, en dan kunnen we zingen. Zingen van een liefde die nooit vergaat. Zingen van hoop die er is in voor- of tegenspoed. Zingen van geloof in u. En daarmee ook in het bestel van u, deze wereld. En daarmee ook in ons als uw schepsel die er mogen zijn, omdat u ons, mij, geschapen hebt. En dan zijn we heel blij met u. Drie enige God, Vader, Zoon en Geest. En zeggen we tegen u dat we van u houden. En dat we bij u willen horen. En dat we van u willen horen. En dat we ons leven willen vullen met alles wat u ons geeft. En zo zijn we hier samen deze ochtend. Grote trouwe God om met elkaar, ook als gemeente, tegen u te zeggen wie u voor ons bent. En om samen te beleven dat het goed is om gemeente van de levende God te zijn. En om hoop te hebben voor deze soms zo verloren wereld. En dat we hoop hebben voor ons soms zo verloren bestaan. En dat we verwachting hebben voor elkaar. Ook al kunnen we soms heel kritisch naar de ander kijken en ons afvragen, hoe moet dat nou verder? En dat we verwachting hebben voor deze maatschappij en voor dit land. En dat we niet meedoen in het koor van mensen die alleen maar kritiek hebben en roepen dat het niet goed gaat. Wij willen geloven in u. En zeggen dan meteen met uw liefde Heer, kom ons, kom mij tegemoet. Als ik mij tot u keer, tot u wend in dit gebed en zegt, Heer Jezus, ik wil bij u horen. Werkt u zo dit alles uit? Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar lezen uit de Bijbel, het laatste Bijbelboek, Openbaring, hoofdstuk 3 vers 14 tot hoofdstuk 4 vers 11. Het woord van de levende God. Ik kom al in kerken en dan wordt aan het begin van de dienst de Bijbel de kerk ingedragen. Dat gaat dan zo. En dat is natuurlijk een teken van, ja, hier staat alles in wat we nodig hebben voor leven, voor geloof en hoop. En ik zeg dat tegen u om verwachting te wekken. Hè? God gaat spreken tegen ons, ja, door de Bijbel. Waar anders door? Je kunt zeggen, ja, door de natuur enzovoort. Ik ontken dat niet. Maar het meest duidelijk spreekt God door, ja, de Bijbel natuurlijk. Nou, we gaan de Bijbel lezen uit dus Openbaring hoofdstuk 3 vanaf vers 14. En daarna wordt het kinderlied gezongen. Daar zegt Johannes, en schrijf aan de engel, de leidinggevende van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden, heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En ik raad u aan, zegt de Heer Jezus, dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht, zegt de Heer Jezus, en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb en met mijn Vader op zijn troon gezeten ben. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Hierna zag ik, zegt Johannes, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis, een hele kostbare edelsteen, en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd, een groene edelsteen. Er stond en rondom de troon stonden 24 tronen en op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leefde in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover het lezen van Gods woord. De tekst voor de verkondiging is met name vers 20 van hoofdstuk 3, wat we lazen uit de Openbaring, waar Jezus zegt: ik sta aan de deur en ik klop, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem of met haar gebruiken en hij of zij met mij. Na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 81 vers 1, 4 en 9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het gaat deze ochtend om bidden. Nou, een thema wat denk ik al heel wat keren bij u, bij jou aan de orde is geweest, waarover gesproken wordt. En toch opnieuw vanochtend over die basic zaak van gebed. Waarvan u zegt wellicht, nou daar weet ik al heel wat van, het is inderdaad iets basics. Maar waar je misschien ook wel eens een beetje van kunt balen. Van ja, hoe moet je nou bidden? En je hoort jezelf bidden. Het wordt een soort sleur voor jezelf. Bidden kan heel divers zijn. Met veel woorden, met weinig woorden. Ja, dat het een roep tot God is vanuit het binnenste van je lijf. Van God, wees mij genadig of help me. Bidden kun je doen in een vaste vorm of een vrije vorm. Hè. We kennen het gebed wat Jezus ons gaf, het Onze Vader. Wellicht bidt u een gebed als een vader die het leven voedt. Het kan ook in een vrije vorm gebeuren dat je dat bidt wat je bezighoudt, waar je mee bezig bent of waarin je God wil aanbidden. Bidden kan hoorbaar zijn. Het kan ook heel goed niet hoorbaar zijn, stil. En als we dan zeggen, we gaan back to the basic, dan is mijn eerste vraag, wat betekent bidden nou letterlijk? Even een vraag aan u, wat is de grondbetekenis van bidden? Praten met God. Ja, dank je. Nog één. Luisteren, dank je wel. Nog één. God prijzen, dankjewel. Nog iemand?
Laten blijken dat je hem nodig hebt,
dankjewel. En toch heb ik nog niet het woord gehoord waar ik op zit te wachten. Nou, zal ik het zelf zeggen. Het betekent vragen. Bidden is vragen. Ja, je hebt de smeekbedes van de edelen gehad in het verleden enzovoort. Daar zit dat ook in verwerkt. Vragen aan God, omdat het kan. We mogen bidden tot God, hij heeft de weg geopend. Dat is een belangrijk iets. En we mogen vragen naar God, omdat hij het wil. En nog meer, vragen naar God, omdat hij ernaar verlangt. Yes, dat is het. God ziet ernaar uit dat wij dingen aan hem vragen. Zo basic is het. Nou, we kijken ernaar dat dat passend is, als een doosje op een deksel. Dat dat persoonlijk is en dat dat prachtig is. Dus op die manier gaan we kijken naar die tekst hier uit Openbaringen 3. Nou, lieve mensen, wij zijn gemaakt om te leven in verbondenheid met God. De Bijbel zegt, wij zijn gemaakt naar het evenbeeld, het spiegelbeeld kun je zeggen, van God. En de zonde is daartussen gekomen, maar heeft dat evenbeeld niet weggehaald. We kennen allemaal wel, denk ik, die hunkering naar heelheid. Zelfs in het socialisme, het marxisme, had je dat verlangen naar die heilstaat. Seculier, maar toch. Wie kent niet dat verlangen naar geluk? Wat het dan ook inhoudt. Dat paradijs dat terugkomt. Anders gezegd, ieder heeft in zijn leven een leegte. En we dreigen allemaal dat naar binnen gekeerde te hebben, om die leegte dan maar zelf op te vullen. En we vullen die leegte met van alles en nog wat. Hè. Je kunt er van alle eten in stoppen. Eten is niet verkeerd. Maar als dat is om die leegte in je op te vullen, ja, dan krijgt dat best een wat ranzig randje. Of je kunt je prestaties daarin induwen. Hè, zo goed mogelijk proberen te presteren voor je baas of voor jezelf. Nou, werk is niet verkeerd. Maar als het is om die leegte op te vullen, dan dreig je een burn-out te krijgen of als een andere ziekte, dat gaat niet goed komen. Je kunt je leegte met seksualiteit opvullen. Nou, er is niks mis met seksualiteit, God heeft het zelf uitgevonden. Maar als het is om die leegte op te vullen, ja, dan krijgt het een hele donkere kant. Nou, wat de Bijbel ons zegt is heel eenvoudig, laat God het opvullen. Ja, eenvoudig kun je het eigenlijk niet maken. Dat is nog wat anders dan dat je zegt, vul het op met God. Het verschil is een beetje van dat je auto stuk is en je gaat er zelf aan knutselen. En je houdt een heel bakje met schroeven over. Of dat je naar de garage gaat en de klacht meldt en zegt van, wilt u het repareren? Nou, bidden is Jezus vragen in je leven. Jezus toelaten in je hart. En dat zegt de tekst. Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En hoe gaat dat kloppen dan? Nou, het vervolg van de tekst zegt, hij noemt je naam. Want als je zijn stem hoort en je de deur opent, zal, zegt Jezus, ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Dus bidden vraagt een beslissing. En dat is een andere beslissing dan die in de categorie van, doe ik vandaag nou een geel of een blauw shirt aan of gaan we volgend jaar op vakantie naar Drenthe of toch naar Noorwegen? Dit vraagt een beslissing ten aanzien van de koers, het doel van je leven. Ten aanzien van het vinden van het ware leven, het geheim van het leven. Lieve mensen, de ontmoeting met de levende God. Wie wil dat nou niet? En wat is het dan een geweldige zaak als we ontdekken vanuit de tekst, Jezus stimuleert ons om te vragen. Hij klopt aan de deur van ons hart. Hij wil gewoon binnenkomen bij ons, in ons leven. En dat niet voor even, maar voor steeds. En kijk, daar houden we ergens toch niet zo van, hè? Mensen voor de deur, heb je s'avonds net gegeten, zit je met je krantje op de bank en dan gaat de bel. Ja, wat doe je dan? Wij zijn graag onafhankelijk. Zo van, nou, laat mij alleen, ik doe het op mijn manier, altijd zo gedaan. Ben je dan gelukkig? Heb je het gevonden? Ja, nee, dat nou ook weer niet. Maar zeg je wellicht, ik heb al zoveel teleurstellingen in mijn leven opgelopen, ik ben er gewoon klaar mee. En ik kan dat begrijpen als het gaat om gewoon ons mensen. Maar dit is Jezus. Degene die meer van ons houdt dan ieder ander mens. Jezus houdt meer van jou, van u,
dan ieder ander. Even iets over de context. Het is een stuk uit Openbaring wat gaat over het verloop van de wereldgeschiedenis. En het thema van Openbaring is de vernietiging van de boze en al het kwade op deze wereld gaat gebeuren. De Bijbel zegt dus, het kwaad wint het niet. De corruptie, het onrecht trekken niet aan het langste eind. Dat is hoopgevend. De Bijbel zegt ons, Jezus versloeg de macht van het kwaad aan het kruis en begon een beweging van geloof, hoop en liefde. De kerk, u, jij, ik. En die beweging heeft bivakplaatsen, kampementen om op adem te komen. Want het leven is soms een rat race, een slagveld. He, wat kun je een teleurstelling opdoen? En futloos zijn, nergens zin in hebben. Nou, dan is er een gemeente. He, een plek hier die we met elkaar opvullen. Waarvan we zeggen, hier mag je thuis zijn, bij Jezus. He, om op adem te komen. Nou, aan het begin van Openbaring worden een aantal gemeentes genoemd. Nou, dat is in de context van die tijd in West-Turkije, Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ze liggen in een soort kring in, aan de westkust van Turkije. Nou, je kunt zeggen van, nou ja, hier hebben we ook een kring. Als ik kijk op het kaartje, dan zie ik Schravendeel, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht. En de bedoeling is stellig dan dat die kring van gemeentes elkaar ondersteunen in dat wereldwijde plan van God. En hoe gebeurt dat dan in Openbaring? Nou, op allerlei manieren, maar ook door iemand persoonlijk aan te spreken. Dat gebeurt dan in die tekst hier in deze brief, waarin het niet gaat om alle andere mensen, maar waarin het gaat om jou. Om mij. En waar Jezus zegt, ik klop aan de deur van jouw leven. En dat niet om te praten over koetjes en kalfjes, over voetbal, het boerenprotest of de milieuproblematiek. Maar om te praten over de vernietiging van het kwade in deze wereld. Te beginnen met het kwade in jouw leven. Het foute in mijn leven. Zo pakt Jezus het aan. En dan wordt het best een serieuze brief. En komt het heel dichtbij. Jezus komt op bezoek. Maar zoals een goede vriend dat kan doen, geeft hij ook kritiekpunten. En in wat we gelezen hebben in die brief aan de gemeente van Laodicea, zijn dat in feite twee kritiekpunten. Dat is allereerst het lauw zijn, het onverschillig zijn, en in de tweede plaats het jezelf voor de gek houden. Even kort die twee dingen. Dat onverschillig zijn, blijkt uit die brief, heeft te maken met dat Jezus buiten de deur is gezet. Het geloof is de deur uitgedaan. Dat hoeft niet een bewuste, rationele keuze te zijn geweest. Dat kan ook gewoon praktisch het geval zijn. Als je een hele dag of een hele week niet aan Jezus denkt, ja, heb je hem in feite buiten de deur gezet. En dan word je ook onverschillig in je geloof. Heb je iets van, ach, het zal allemaal wel. Nou, daar legt Jezus hier de vinger bij. Dat de mensen in deze gemeente lauw zijn geworden. En het tweede is jezelf voor de gek houden. Dat komt omdat er geen zelfreflectie is. Zo van, nou ja, als er gevraagd wordt, hoe gaat het met je? Nou, met mij gaat het wel goed hoor. Zo van, even geen gedoe. En als je eerlijk bent, moet je zeggen van het gaat eigenlijk helemaal niet goed met me. Dat komt ook in deze brief naar voren. Ja, wat mis je als je Jezus buiten je leven hebt? Nou, dan gaat het om drie dingen, zegt deze brief. Dan mis je de echte rijkdom, het geheim van het leven. Dan mis je een stuk uitstraling of persoonlijkheid, daar doelen die witte kleren op. Je gebruikt niet je volledige potentie. Je kiest daar een stuk uit, maar de flarden hangen erbij. Zo lees je in deze brief. En als derde mis je helder zicht op jezelf en op je omgeving. En dan moet ik een beetje denken aan die reclame van Pearl, hè? Van die man die strepen aan het trekken is op een voetbalveld, maar de twee helften die staan haaks op elkaar. Ja, is dan de reactie was dan maar naar Pearl gegaan. Maar ja, het evangelie zegt ons, we bedriegen onszelf maar al te zeer. Dat heeft niet te maken met gebrek aan zicht, maar met gebrek aan zelfreflectie. Hij is het niet scherp genoeg, want Jezus is er niet bij. Nou, en wat dan het evangelie is, lieve mensen, dat is, Jezus laat je niet je gang gaan, zo van zoek het maar uit. Als jij denkt dat je het alleen moet, nou ja, bekijk het maar. Zo is Jezus niet. Want Jezus klopt aan de deur. Aan de deur van jouw hart. Jouw hart. Jouw. En de vraag is, wat doe je? Mag Jezus binnenkomen? En dat is, lieve mensen, een belangrijke vraag. Zoals we dat al hebben gezien tot nog toe. En misschien zeg je wel van, ja, zit ik erop te wachten? Intiem contact, maaltijd houden met elkaar. Nou ja, hoe zijn onze maaltijden? Misschien zeg je wel, nou ja, goed, je zou eens moeten weten. Ongezellig aan tafel, ieder zit met zijn eigen smartphone. Of misschien zeg je wel, ja, het is best wel stil bij ons aan tafel. Ik zit er alleen. En soms zit je misschien wel met meer, maar dan is het best wel ongezellig stil, een beetje ijzig. Of dat je denkt, nou ja, een gast aan tafel, nou, die vraag je het hem van het gat. Begin ik niet aan hoor. Weet je wat zo heerlijk is aan Jezus? Dat is dat hij ons leven niet overneemt. En wat bedoel ik daarmee? Hij is prettig, liefdevol, intens betrokken op ons leven. Maar hij gaat dan niet het leven voor ons beslissen. Zo van, dan moet je zus doen en zo doen en dit niet doen en dat wel doen. Waarvan je dan denkt van, oh help. Ik heb geen lucht. Waar blijft mijn eigen invulling daarvan? Jezus doet het op zo'n bijzondere manier, lieve mensen. Dat heeft alles te maken met dat hij zo liefdevol is. Jesus, lover of my soul. Dat heeft ermee te maken dat hij een aanstekelijke vreugde bij ons teweeg brengt. Ik las daar vanochtend in mijn stille tijd nog over en ineens kwam er een liedje bij me boven. Ik moest eraan denken toen al die kinderen hier de zaal verlieten. Waarvan ik toen dacht, toen ik het zong, ik pakte even mijn gitaar erbij, zo doe ik dat, dan zing ik het even. Van, wanneer heb ik dat toen geleerd? Nou, dat was op die zondagsschool toen ik een jaar of 8, 9 was. Een liedje over Jezus die je vreugde geeft. Jezus maakt me blij. Ik denk niet dat u het kent. Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Nou, daar word je blij van. Ik tenminste wel. Wauw. En dat omdat je leest in de Bijbel. Het was 2 Korinthe 2. Wat Paulus dan zegt van, ja, als jullie mij verdrietig maken, wie maakt mij dan blij? Nou, dan, Jezus. Ja, yes. Toch. Jezus maakt ons blij. Nou, zo is die. Hij komt gewoon binnen, legt aan en brengt er dat soort dingen teweeg. Ja, daar heb je echt geen radio of cd of iets dergelijks voor nodig, want het gebeurt binnenin. En dat is ook het geheim van het geloof. Je hebt er niet allerlei technieken voor nodig. gaat niet via zintuigen enzovoort. Het gaat direct in ons hart, in je hoofd. Zo werkt dat uit. Dat is Jezus. En Jezus die geeft een aanstekelijke rust. Ja, wat is dat nou? Ja, het is toch uniek in zijn soort. Hij geeft een rust die je soms niet begrijpt. En toch is het er. En mag het rustig worden in je onrustige bestaan. Ja, en Jezus jaagt je echt niet op hoor. Zo van, heb je dit gedaan? Heb je de boodschap al gedaan? Heb je al eten gekookt en zo? Ja, dat verhaal van Martha en Maria laat dat ook duidelijk zien. Hè? Martha is van dat gedoe en er moet van alles gebeuren. Kom op. Maria niet. Maria gaat zitten aan de voeten van Jezus en luistert naar hem. Nou, Martha boos van, Jezus zegt nou eens wat van die Maria. Want moet kijken hoe ze de tijd aan het verdoen is. Wat zegt Jezus dan? Martha, je hebt niet het goede gekozen. Ga nou zitten. Luisteren naar wat ik jou te zeggen heb. Dat is Jezus. Hij jaagt je niet op. Hij geeft rust. En laat zien waar het werkelijk om draait. En dat begint nou, lieve mensen, met Jezus toegang geven tot je leven. En dat is dat hele persoonlijke. Dat moet jij doen, dat moet ik doen. Dat kun je niet aan een ander uitbesteden. Jezus blijft dus ook wachten aan die deur. Hij is geen inbreker, hij forceert niet. Hij wacht tot je netjes de deur open doet. En hoe doe je dat? Nou, bidden, vragen, Jezus, kom in mijn leven. Dan gaat die deur open. Merk je dat meteen? Nou, niet altijd, kan wel. Maar het kan ook pas na verloop van tijd blijken dat Jezus daar wel degelijk is en zijn invloed laat gelden. Nu is het zo, denk ik, voor ons kerk, mensen, voor ons christenen, dat wij, denk ik, Jezus wel in ons leven hebben gehad. Dat we weten van hoe het is. Maar ik denk dat ons probleem is dat we Jezus nogal eens naar de zolder of de kelder hebben verbannen. En Jezus is niet ons gespreksmaatje. Nou, laat me dat wat uitwerken met twee steekwoorden die een echte relatie aanduiden. Een intense, een tweezijdige relatie. En dat heeft te maken met afhankelijkheid en met geloof. Die afhankelijkheid heeft te maken met waar ik de preek mee begon. Dat we gemaakt zijn om te leven in verbondenheid met elkaar. Dat is ook het rare van ons individualisme, van onze tijd. Wij doen alsof we alleen het allemaal kunnen. Ja, we zijn zo niet gemaakt, spijt me. Maar wij zijn gemaakt om te leven in verbondenheid met elkaar. En wij zijn gemaakt om te leven in verbondenheid met God. Nou, dat heb ik al uitgelegd. Als je dat op allerlei andere manieren probeert, dat gaat hem echt niet worden. Dus we hebben God nodig. En dat werkt alleen als dat op de manier gebeurt zoals God dat heeft bedoeld. Je hebt natuurlijk allerlei zelfhelpboekjes en 10 stappen, plannetjes maken tot meer harmonie in je leven. Nou, ik zeg niet van dat moet je niet doen of niet lezen. Maar ik denk dat het effect tijdelijk is. Dat je zegt na verloop van tijd, ja, en toch irriteer je weer blauw. Of je vreet jezelf op, of de koek trommelt leeg. We zijn troosteloos, hopeloos, bang of jaloers of boos. En ook als je Jezus hebt binnengelaten, is het toch de vraag, waarom vraag je Jezus niet hierbij? Als je irriteert, boos bent of jaloers. Waarom wil jij nou dat zelf oplossen en niet zeggen, Jezus, alstublieft? Waarom vragen wij Jezus er niet bij? Dat je zegt, Jezus, ik zie het niet zitten. Jezus, ik ben boos. Jezus, ik kan niet tegen die collega. Jezus, help me om weg te blijven bij die internetpagina's die mijn huwelijk slopen. Jezus, vul mij met liefde. Zorg voor mijn kind. Help me eerlijk te zijn. Jezus, stop die lauwheid in mijn leven. Lieve mensen, ik denk dat het grote probleem is dat we het wel weten. Ik zeg denk ik weinig nieuws vanochtend. Maar we doen het niet. Of we doen het zo weinig. Nou, ook dat mag je tegen Jezus zeggen. Praat met hem de hele dag door. Tussen alle gesprekken op het werk. Alle prikkels die op je afkomen. Bedenk wat Jezus zegt in Johannes 15 vers 5. Zonder mij kun je niet goed doen. Je kunt wel een hoop doen. Maar wat werkt het uit? Dus dat is die afhankelijkheid. Ik zou zeggen, wees van niemand afhankelijk behalve van Jezus. Als je getrouwd bent, is dat ook wel weer iets van afhankelijkheid. En man of kind ouderrelatie enzovoort. Maar basic, waar je echt van afhankelijk bent, laat dat Jezus mogen zijn. En dat valt in deze tijd natuurlijk ook een beetje haaks. Vertel dat nou eens tegen een collega. Van ja, gisteren in de kerk zat een dominee te vertellen, wees afhankelijk van Jezus. Nou, dan heb je denk ik wel wat uit te leggen. Maar goed, een beetje mystiek mag wel tegenwoordig toch. Een beetje lekker vaag. Van, past ook wel in deze tijd. Maar het belangrijkste is dat het werkt voor jezelf. Wat de buitenwereld zegt, zwaar. Het belangrijkste is dat jij het geluk vindt bij Jezus. De rust vindt bij hem. De vergeving vindt van fouten. Doordat hij het je toezegt. En dat gebeurt in dat gesprek. In je hart. In je hoofd. Nou, dat is afhankelijkheid. Twee. Die relatie heeft alles te maken met geloof. Nou, dan zeg je misschien van logisch. Nou, ik weet het niet. Wat is dan geloof? Nou, verbondenheid met God door de Heilige Geest. Maar dat is wel bewust contact. En je kunt soms ook roepen tot God als een kip zonder kop. Nou, dan wordt dat roepen soms vloeken. Van Jezus, ik ben boos. En intussen is er geen contact. Nou, dat helpt niet echt. Ja, het lucht je misschien even op. Maar ja, hoe lang duurt dat? Hebreeën 11 zegt dan, zonder geloof werkt het niet uit. Komt het niet goed. Dan komt het gewoon niet aan bij God. Wie tot God komt, moet geloven dat hij er is en een beloner is voor wie naar hem vraagt. Nou, daarom heb ik ook Openbaringen 4 erbij gelezen. Dat geweldige troongezicht van de hemel waar God is. Een enorme werkelijkheid buiten ons, buiten mijn lichaam, buiten onze werkelijkheid. Maar niet ver van ons. Sommige mensen denken wel, de hemel, dat is aan de andere kant van het sterrenstelsel. Dat is heel ver weg. Nou, zo tekent de Bijbel ons de hemel niet, hoor. Als je naar Hebreeën kijkt, dan is de hemel een soort tribune waar ze vanaf naar de aarde kijken. De mensen die hier in een renbaan lopen, zien erop. Jezus Christus, dat is het beeld vanuit Hebreeën. En het punt snap ik natuurlijk wel. Dat is dat je de hemel niet kunt waarnemen met onze technische apparatuur. Maar je kunt de hemel wel waarnemen met je geloof. Nou, dat is nou het bijzondere aan het geloof. En geloof me, lieve mensen, de hemel, God is heel reëel. Is zo dichtbij. Wat nodig is dat je het gelooft. En zegt, desnood, Jezus, ik geloof het, maar help me met mijn ongeloof, want mijn verstand zit me soms danig in de weg. Geloof het. Zeg, Jezus, ik geloof. Geloof heeft ook alles te maken met dat je het uitspreekt. Dat je dingen vraagt. Ga desnoods vanmiddag even wandelen en zeg 100 keer tegen Jezus, ik geloof. Nou, kan een soort mantra worden, is ook niet de bedoeling, maar laat het inwerken in je leven, in je hoofd. Verlang er naar. Waar verlang je naar? Nou, verlang naar Jezus. En naar dat doorgaande gesprek. Dat je de dingen bij hem neerlegt. Niet als een obsessie. Werkt ook niet. Maar als iets van een vriend die naast je loopt, met je meegaat, die betrokken is op je leven. Want zegt Jezus, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik zeg je naam. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem of met haar gebruiken en hij of haar met mij. Amen. We gaan onze God danken en ook voor wederzien. Leef uit mijn verbond en vraag van mij vrijmoedig. Zo biedt u ons op een andere plek in uw woord aan, trouwe God, Vader in ons Heer Jezus, om te leven vanuit het verbond vanuit de verbondenheid met u. Wat heerlijk om dit zo op ons af te laten komen. En wat fijn, Heer Jezus, dat u dat op zo'n innemende manier doet. Wat spreekt daaruit? Een geweldige liefde voor ons verloren mensen. En wat wilt u graag dat u aan ons geeft wat wij nodig hebben? Voor ons hart, vergeving, genade, vrede. Maar ook voor ons verstand. Dat we zien waar het om gaat in het leven. Dat we principes vinden om van daaruit ons leven, maar ook ons werk, ons handelen in te vullen en ook in te kaderen. Wij willen u aanbidden als onze God. En tegen u zeggen dat we van u afhankelijk willen zijn. Zoals we zeiden, dat is in onze tijd ongehoord. We willen liever onafhankelijk zijn. Onze eigen bonen doppen. En toch blijkt dat het op zoveel manieren niet lukt. Dat het spaak loopt. En we klagen. En we hebben kritiek. En we wijzen naar de ander. In plaats van dat we tot u gaan en zeggen, Heere God, hier is mijn leven. Heere Jezus, komt u alstublieft binnen. Of als u eens bent binnengekomen en op de zolder zit, komt u alstublieft in de huiskamer. Ik wil in gesprek met u. Wat wilt u aan mij geven? Zo willen we tot u komen en het van u verwachten. We willen geloven. Dat is ergens iets bijzonders. Laten we het mogen uitspreken voor onszelf. Ik geloof in God, de Vader. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus. Ik geloof in de Heilige Geest, de vergeving van onze zonden, de wederopstanding van het lichaam. Ik geloof een eeuwig leven. Grote God, wij loven u. En we prijzen uw sterkte. En we vragen u, wilt u met ons zo uw werk doen? U hebt ons per slot van rekening geschapen. Als we zo samen zijn, willen we ook voorbeden doen. Allereerst voor zuster Poker, in haar situatie, best heel zorgelijk. We willen bidden of u uw handen wilt leggen op haar leven. En zegent u wat er aan behandeling gedaan wordt. We bidden u voor wie haar omringen. En vragen u ook voor hen om kracht, om steun. Wij zijn dankbaar met broeder Charité dat hij weer na het herstel en de operatie is gekomen op het punt van verwondering dat er mag zijn voor u, voor de ander. En we zijn dankbaar met hem dat hij dit zo mag beleven. Wij bidden u voor Chris Verheul en ook Mirjam en Jort. De vader van Chris plotseling is overleden en hij op zee zit. Wat lastig, moeilijk, spannend. En we bidden of u dingen wil laten gebeuren, zo dat hij toch in staat is om het verdriet mee te verwerken, om de rouw invulling te geven en ook aan de ceremonie te kunnen deelnemen. Wilt u dit alles zo in uw handen nemen? We bidden u voor de buurtlunch van deze middag. En vragen u, laten er heel veel gasten mogen komen. En laat op die manier het evangelie handen en voeten mogen krijgen. En helpt u wie daarbij betrokken is om dat ook op een gastvrije manier aan te vliegen en in te vullen. En zegent u ook ons als gemeente dat we in het gebed ook hier nauw bij betrokken mogen zijn. Zo willen wij dit gebed afsluiten. En dat in de verwachting dat u met ons doorgaat, handelt in de tussenliggende periode. En ons ook vanmiddag hier weer samenbrengt om opnieuw ons te richten op u. Dat vragen we u alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ons slotlied is Psalm 98, het tweede en vierde vers. Ja, hij is ons getrouw gebleven. God was hier en gaat met u mee waar u ook naartoe gaat, ontvang daartoe zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.